Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Ik ging daar naartoe en ik zei eigenlijk van, ja jongens, dat is een appeltje eitje. Jullie krijgen natuurlijk wel die onderzeeboten. Hè? Dat ziet er wel heel erg logisch uit. Maar de andere kant van de zaak is dat er ontzettend veel geld mee gemoeid is. Dus daarom zijn ze er bij Damen niet gerust op. Maar ze hebben wel alle vertrouwen.
Vanaf de redactie in Middelburg is dit de PZC deze week. Mijn naam is Rolf Bosboom. Bij scheepswerf Damen in Vlissingen loopt de spanning momenteel hoog op. Want binnenkort wordt duidelijk of zij 4 nieuwe onderzeeboten mogen bouwen. En dat zou echt een miljardenorde betekenen. Maar er zijn meer kapers op de kust. Samen met Noortje de Kroo praat ik hierover met verslaggever Ernst-Jan Roosendaal. Ernst-Jan, je bent echt in het onderwerp gedoken, zou ik bijna willen zeggen.
Ja, leuk.
Staat de champagne al klaar in Vlissingen?
Nou, dat denk ik niet. In die zin dat de goden verzoeken zou zijn. Maar ze hebben er wel goede hoop op.
Ik wil bij het begin beginnen, want het gaat over onderzeeboten. Hè? Waarom hebben wij onderzeeboten nodig?
Nou ja, Nederland heeft altijd onderzeeboten gehad. Die zijn deels voor de verdediging van de kust, maar vaker ook eigenlijk voor internationale missies. Het is een bijdrage van Nederland aan de NAVO. En de huidige onderzeeboten van de Walrusklasse, die zijn aan het einde van hun levensperiode, zeg maar. Ja. Die kunnen tot 2030, 2035 blijven varen, maar dan moet er vervanging komen. En Nederland wil graag 4 nieuwe onderzeeboten hebben. Die noemen ze expeditionair. En daarmee bedoelen ze dat ze over de hele wereld moeten kunnen opereren. Lang van huis kunnen blijven. En ja, daar is een programma van eisen op gebaseerd. En aan scheepsbouwers gevraagd van, nou ja, je kan meedingen naar de bouw van die duikboten.
Ja, en alle grote partijen in de wereld kunnen dat in principe doen.
Ja, ik weet niet zeker of ze heel gericht er een paar hebben uitgenodigd. Maar er zijn ook niet heel veel partijen natuurlijk in de wereld. En je wil wel samenwerken met bedrijven die in een omgeving zitten van, ja, zeg maar, bondgenoten. Je gaat natuurlijk niet aan Rusland of China vragen of ze een duikboot kunnen maken. Dus er zijn op dit moment zijn er 3 bedrijven nog in de race. En je moet je voorstellen dat die gunningsprocedure eigenlijk al heel erg lang loopt. Nou, de 3 bedrijven, dat is de Franse werf Naval Group en een Duits bedrijf ThyssenKrupp Marine Systems. En dan heb je Damen, maar de hoofdaannemer in dit geval is Saab. Dus Damen is onderdeel.
Dat is een Zweeds bedrijf, toch?
Ja, dus Damen is onderdeel natuurlijk van de grote Damengroep in Gorkum. Vroeger had je de Schelde Marinewerf, nou die is opgegaan in Damen. Dus Damen Naval is de defensietak van Damen en die zit in Vlissingen. En die hebben samenwerking gezocht met Saab. En de belangrijkste reden daarvoor is eigenlijk dat Damen het design van een duikboot eigenlijk niet meer doet. Die hebben ook niet de Walrus gebouwd. Maar alles eromheen wat nodig is voor hele geavanceerde marineschepen, kan Damen wel. Mm-hmm. Dus hebben ze een partner die juist bij uitstek hele goede duikboten kan bouwen. De duikboten van Saab zijn beroemd omdat ze zo stil zijn. Die opereren in de Oostzee. En op de een of andere manier is het ze gelukt om een buitengewoon stille duikboot te bouwen. Ja, wat voegt Damen vervolgens toe aan zo'n boot van Saab? Nou, in ieder geval al heel veel heel geavanceerde elektronische systemen. Omdat ze die ook bouwen in de andere schepen die ze voor diverse landen maken. En, denk ik, een groot voordeel vanuit Saab gezien is, Damen is eigenlijk de huisfabrikant van het ministerie van Defensie, mm-hmm, als het gaat om zeeschepen.
Ja,
Maar op het moment dat ze de orde zouden binnenhalen, dan voelt het een beetje alsof het naar Zeeland gaat. Hè? Want Damen is misschien niet specifiek een Zeeuws bedrijf, maar het is hier. Dus dat betekent iets voor Zeeland.
Ja, dat klopt. Je moet je voorstellen dat in eerste instantie gaat het naar Zweden. In Malmö zullen ze echt gaan ontwerpen. Daar zitten ze achter de computers. Overigens zullen daar zeker heel veel mensen van Damen dan ook naartoe gaan. En naarmate je in de richting van de bouw gaat, dan zal het verschuiven naar Vlissingen. Vrijwel zeker wordt een heel groot deel van het schip ook in Vlissingen gebouwd. De laatste decennia had Dame wel een traditie om bijvoorbeeld op een werf in Roemenië het casco van een schip te bouwen. En dan wordt het naar Vlissingen gevaren en dan wordt het afgebouwd. Tegenwoordig spelen er toch ook veiligheidsproblemen. Wil je aan een duikboot beginnen in Roemenië en moet je hem straks misschien door oorlogsgebied naar Zeeland toe varen? Dus ik zal niet zeggen dat die vanaf het begin in Vlissingen gebouwd wordt. Maar ze zullen toch redelijk snel al de afbouw in Vlissingen willen doen.
Dus dat zou kunnen betekenen dat je dan, als je hier over de kade gaat kijken, dat je dan zo'n, want het is een heel fascinerend vaartuig altijd om te zien. Het heeft iets griezeligs, vind ik. Maar die kan je dan gewoon daar dus bekijken als het gaat gebeuren.
Nou, ik denk dat dat zelden zal gebeuren. Je moet je voorstellen dat die afgebouwd wordt in die enorme loods van Dame in Vlissingen-Oost. Nou ja, daar kun je al bijna nooit een kijkje nemen. Ja, een kenmerk van een duikboot is natuurlijk ook vooral dat je hem niet ziet. Maar ongetwijfeld tegen de tijd dat dat ding wordt afgebouwd, dan gaan ze natuurlijk proefvaart houden. En daar zullen ze ook de pers en mogelijk ook gewoon het publiek voor uitnodigen. Ze willen tegen de tijd dat zo'n boot klaar is er natuurlijk best even mee showen. Mm-hmm. Maar goed, nu lopen we wel op een paar dingen vooruit natuurlijk.
Ja. Je bent van de week op bezoek geweest bij Damen. Hè? Kun je eens beschrijven wat daar op dit moment gebeurt? Ik heb er eigenlijk geen idee van.
Nou, dat had ik zelf ook niet helemaal. In die zin, ik woon in Vlissingen en dan fiets je wel eens langs dat hoofdkantoor van Damen. Prachtig, mooi, oud gebouw. Ja. En daar is dan nog een aanbouw achter. Maar wat er nou precies daar in dat gebouw gebeurt, dat weet ik eigenlijk niet. En toen kreeg ik daar te horen dat ze in 2020, dat wist ik op zich wel, een order hebben gekregen van Duitsland om 4 grote fregatten te bouwen. En daar is dus Dame echt de hoofdaannemer. Hè? En daar vertelden ze dus dat er sinds die tijd 400 engineers zitten achter de gevel van dat gebouw. Ze hebben er een speciale 400. Aanbouw van gemaakt. 400. En die zijn al 3,5 jaar lang dagelijks bezig daar met het ontwerp van het schip. En het eerste staal voor het eerste fregat is pas in december van het afgelopen jaar gesneden. Dus voordat zo'n schip, voordat ze gaan bouwen, wordt er 3,5 jaar lang gewerkt. En dat gebeurt dus wel degelijk in Vlissingen. En daar gebeuren eigenlijk dingen die nergens ter wereld gebeuren. Want die schepen zijn uniek. Daar zitten de meest moderne wapensystemen in. Daar moeten natuurlijk allerlei dingen gecombineerd worden. En dat heel erg hoogwaardige werk, dat doen ze in Vlissingen.
Er zit dus echt waanzinnig veel werk in. Dus het moet toch een enorme tegenvaller zijn als die order niet naar ze zou gaan. Hoe groot is de kans dat het wel gaat gebeuren, denk jij?
Nou ja, dit geeft een beetje de impact aan, hè, van wat je doet. En die impact is eigenlijk nog wel groter. Omdat je hebt dus dan die 400 engineers van Dame. Je hebt de werven in Duitsland. Duitsland wil dus wel graag dat die fregatten daar gebouwd worden. Maar je hebt ook nog eens honderden bedrijven. De meeste daarvan komen uit Nederland. Die dingen leveren. En de grootste partner is dan Thales in Hengelo. Waar ook nog eens een keer 300 man aan die fregatten werken. Dus het is een enorme operatie die niet alleen heel erg belangrijk is voor Vlissingen, maar voor de hele Nederlandse scheepsbouw. Omdat er honderden toeleveranciers samenwerken met Dame. En dan, om terug te komen op je vraag, is dus heel erg essentieel dat als die order voor die duikboten, die in de miljarden loopt, het officiële bedrag wat van de kant van het Rijk ooit is genoemd. Dat is 2,5 miljard. Maar dan had je het echt al over 6, 7 jaar geleden. Er was anderhalf jaar.
Het is vast niet minder geworden?
Nee, zeker. Anderhalf jaar geleden was eigenlijk al duidelijk. Het is in de richting van de 3,5 miljard. En nu hoor je mensen toch ook eigenlijk wel zeggen van dat gaat over de 4 miljard heen. Niemand kan dat bevestigen. Dame noemt ook helemaal geen bedragen. Logisch natuurlijk. Die andere partijen noemen ook helemaal geen bedragen. Maar dat het heel veel geld is. Dus dat is één. Maar dat geld dat wordt natuurlijk uitgegeven aan die honderden bedrijven. Dus dame is daarvan de grootste. Is ook zeg maar als het om die Duitse fregatten gaat, dan noemen zij zich de dirigent van het orkest, maar. Nou ja, hier denk ik dat Saab...
Dat orkest zijn dan al die verschillende bedrijven.
Ja, precies. En hier denk ik dat je Saab wel de dirigent kan noemen. Dat is ook echt de hoofdaanvrager. Maar dame is wel een gelijkwaardige partner. Die dus met al die andere bedrijven aan die onderzeeboten zou willen werken. En nou ja, het is dus een domper voor de hele Nederlandse scheepsbouw. Als die order niet naar dame zou gaan, moet ik wel een kleine kanttekening bij maken. Dat het kabinet heeft geëist van de andere twee bouwers dat ze ook flink veel Nederlandse bedrijven betrekken bij de bouw van die schepen. Dus er zijn natuurlijk bedrijven die niet exclusief een contract hebben met dame. En die straks gewoon ook door een van die andere bouwers ingeschakeld kunnen worden op het moment dat die de order zouden krijgen.
Ja, want je zou ook zeggen, waarom zou je als Nederlandse defensie zo'n grote order geven aan een niet-Nederlands bedrijf als je het wel aan een Nederlands bedrijf kan geven?
Nou ja, dat is een beetje waarom het dus toch wel spannend is. Er zijn zeker ook doordat de situatie in de wereld veranderd is, zijn er een aantal beleidsstukken verschenen. En die gaan er inderdaad een beetje van uit. Geef je orders aan je eigen scheepsbouw. En er zijn eigenlijk twee belangrijke aanleidingen voor. Vanuit defensie wordt nu gewoon gedacht van ja, dat moet je omwille van de veiligheid gewoon doen. Hè? Je wil het in eigen huis hebben. Je wil zelfvoorzienend zijn. Je hebt het in coronatijd gezien met de mondkapjes. Die moest je ineens overal ter wereld moest je ze vandaan halen en toen waren ze er niet meer. Je ziet het nu met munitie voor Oekraïne. Het is nergens meer te krijgen. Je moet bepaalde dingen gewoon in huis hebben. Dat is voor je eigen veiligheid. Dus dat is een strategische overweging vanuit defensie. Dat is in 2018 eigenlijk al een keer opgeschreven. En daar heeft dame heel erg op geacteerd. Want ik had het net over die 400 engineers die daar werken. Maar dame was een bedrijf van in totaal ongeveer 400, 500 man. En inmiddels hebben ze daar 1200 man werken. Dat komt omdat ze het hele bedrijf hebben ze eigenlijk ingericht op... Wij moeten klaar zijn voor defensieorders van Nederland en de omliggende landen. Dus zeg maar van de NAVO-landen. Dus dat is één. Hè. Een tweede belangrijk beleidsstuk is vorig jaar verschenen. En met een beetje moeilijke naam heet dat de sectoragenda maritieme maakindustrie.
Wat?
Ja, ingewikkeld. Maar dan moet je je voorstellen, alle scheepsbouwbedrijven in Nederland, hè, als het gaat om zeeschepen, die hebben bij elkaar gezeten samen met een aantal ministeries. En die hebben geconstateerd dat sinds de jaren 80 de scheepsbouw in Nederland niet technisch of zo achteruit is gekacheld. Integendeel, er worden hele hoogwaardige schepen gebouwd, maar wel qua opdrachten. Hè. Je hebt gewoon gezien dat met name het Verre Oosten, Korea, China, Japan, dat daar de scheepsbouw eigenlijk concurrerend is geworden. Vaak ook omdat ze door de staat gesteund worden, omdat ze goedkoper personeel hebben, goedkoper materiaal hebben.
Terwijl in de jaren Nederland 80, misschien moest worden bezuinigd juist op dat moment? Of?
Nou ja, niet per se bij die bedrijven, maar misschien wel bij opdrachtgevers. Ja,
bij Defensie dan dus?
Ja, Defensie, dat is nog wel even een ander verhaal. Het gaat eigenlijk over de scheepsbouw, over de hele linie. Hè? Dus ook koopvaardijschepen en zo. Daar in de jaren 80 was 45% van de zeeschepen internationaal was van Nederlandse makelij. Nu is dat nog 4%. Dus eigenlijk is de alarmbel in die sector geluid en hebben ze gezegd van wij moeten concurrerender worden. We moeten onze scheepsbouw zo inrichten dat die opdrachten weer naar ons toe komen. En daar is defensie dan een onderdeeltje van. En dan, gaan die twee dingen spelen. Enerzijds de scheepsbouw die zegt, we moeten concurrerend zijn. Er zitten heel veel orders aan te komen. Want zeg maar elke 30 jaar komt er een soort hoos aan orders. Want schepen gaan ongeveer 30 jaar mee. Dus rond 2030 wordt er een hoos aan orders internationaal verwacht. Mm-hmm. Dus niet alleen defensieorders, maar gewoon van zeeschepen. Ja. En daar wil Nederland op voorbereid zijn. Ja. Want ze willen meedingen met die eigenlijk dus goedkopere, maar minder goede Aziatische scheepswerven. En daar is Defensie is daar vervolgens een onderdeel van, waarbij heel zwaar is gaan wegen, zeker ook sinds die oorlog in Oekraïne, dat je toch wel binnen je eigen grenzen moet kijken. Of in ieder geval binnen veilige grenzen.
Ja.
Maar wat gaat dan de overhand krijgen? Het nationalistische gevoel of uiteindelijk gaat het ook om de prijs.
Nou ja, dus dat is dan wat er speelt. Hè. Het ministerie van Defensie heeft eigenlijk gezegd van, wij willen de beste boot voor de beste prijs. Ja. Nou ja, wat betekent dat precies? Je zou kunnen zeggen, als de boot zo lang van huis moet kunnen zijn en hij moet zo hard kunnen varen en hij moet zoveel raketten af kunnen schieten en hij moet zo stil zijn, dan heb je een lijstje van eisen waar alle drie die boten van die verschillende fabrikanten aan moeten voldoen. Vervolgens zou je dan kunnen kijken, oké, wie kan dat leveren, dat minimale lijstje met eisen, wie kan dat leveren voor het laagste bedrag? Daar zijn ze bij Damen een klein beetje beducht voor, omdat de Naval Group met name, dat is een Frans staatsbedrijf. En eigenlijk zijn ze bang dat Frankrijk zoveel geld in dat bedrijf pompt, dat die gewoon met een goedkopere aanbieding kunnen komen.
Ja.
Bij Damen redeneren ze anders en dan redeneren ze helemaal in de lijn van het verhaal wat we eigenlijk net hebben gehad. Bij Damen zeggen ze van, sowieso denken wij dat we de allerbeste boot kunnen bouwen. Ik sprak van de week ook iemand van Saab. Die vroeg ik van, nou ja, als die boot in 2034 zou gaan varen, is het dan de allerbeste onderzeeboot ter wereld? En echt zonder aarzelen, ja. Dat herhaalde hij echt nog een paar keer van, zeker. Nou ja, dat moet je ook uitstralen natuurlijk. Maar goed, laten we wel wezen, ze hebben heel erg veel vertrouwen in de boot die ze kunnen gaan bouwen.
Ja.
Maar zij zeggen eigenlijk ook van, ja, als je het hebt over de beste boot voor de beste prijs, dan moet je verder kijken dan alleen maar de levering van 4 onderzeeboten. Dan moet je daarbij betrekken dat die schepen 30 jaar lang onderhouden moeten worden.
En waar gebeurt dat?
Nou ja, dat zou je dus als Defensie heel graag in Nederland willen. Mm-hmm. Zij zeggen ook, wij zijn van ouds partner van Defensie. Dus wij weten als geen ander weten wij wat de klant wil. En dat is natuurlijk een allerbelangrijkste argument, dat ze zeggen, wil je dus geavanceerde schepen als deze kunnen blijven bouwen, dan moet je van tijd tot tijd zo'n order hebben en dan moet je zo'n onderhoudscontract hebben, want de ontwikkelingen gaan razendsnel en zij willen vooraan staan op het gebied van innovatie.
Ja.
En als je dus zo'n order overslaat, dan is niet daarmee ineens failliet of zo, dan gaan er niet 300 man in Vlissingen de straat op. Wel nee, het gaat eigenlijk best goed op dit moment met Damen. Maar zij zeggen van, houd ons en houd vooral de Nederlandse scheepsbouw industrie in de voorhoede,
ja,
van wat er op defensiegebied gebeurt. Dat is nu belangrijker dan ooit. En daarom zeggen ze, neem dat mee in dat plaatje van de beste boot voor de beste prijs.
Ja, dus het is heel belangrijk voor Damen dat die order bij ze terechtkomt. En die kans is, ik zal hem nu gewoon even best redelijk noemen. Dat heeft een heleboel redenen die je net hebt uitgelegd. Maar waarom hebben wij überhaupt onderzeeboten nodig?
Nou ja, dat heeft denk ik te maken met hoe Defensie internationaal is opgebouwd. Hè? En onderzeeboten zijn sowieso de ogen en de oren van je marine. En de NAVO-schepen die opereren natuurlijk over de hele wereld. En dan heeft Amerika bijvoorbeeld de vliegdekschepen. En andere landen hebben andere schepen. Dus Engeland, Frankrijk en Nederland bijvoorbeeld, Zweden ook. Die hebben onderzeeboten. Dus dat zijn in ieder geval al de ogen en de oren van je hele marine. Dus ze zijn van wezenlijk belang dat je ze hebt. En verder kun je ze natuurlijk gewoon ook aanvallend inzetten. Hè. Je kunt ze inzetten tegen andere schepen. Maar je kunt ook ze ter ondersteuning van allerlei operaties meenemen. Want ja, ongemerkt zien wat je wil zien en horen wat je wil horen, is natuurlijk ontzettend relevant voor een krijgsmacht.
Ja.
Het kabinet moet binnenkort de knoop doorhakken, of in ieder geval bekendmaken wie het dan gaat worden. Is het al duidelijk wanneer dat gaat gebeuren?
Nou, de verwachting is dat dat in de loop van maart gaat gebeuren. Het ministerie van Defensie heeft op een gegeven moment aangegeven, ja, medio maart komen we daar mee. Dus daar zitten de bedrijven nu vol spanning op te wachten.
En je hebt in het vroegere Scheldegebouw weer zo'n mooie lijst met alle schepen die daar zijn gebouwd.
Ja, dat klopt.
Met nummers en al.
Ja.
Hoe groot acht jezelf de kans dat daar 4 nummers bij komen voor onderzeeboten?
Nou ja, weet je, ik ging daar naartoe en ik zei eigenlijk van, ja jongens, dat is een appeltje eitje. Jullie krijgen natuurlijk wel die onderzeeboten. Hè? Ja. Zeker als je die sectoragenda en die industriestrategie van Defensie hebt gelezen, dan denk je van, ah, dat ziet er wel heel erg logisch uit. Maar de andere kant van de zaak is dat er ontzettend veel geld mee gemoeid is. En dat een kabinet ook moet uitleggen van kijk eens, wij geven uw geld uit, belastingbetaler. En wij kopen nu vreselijk goede onderzeeboten die toch wat goedkoper zijn dan wanneer we ze bij wijze van spreken bij Saab Damen zouden laten maken. Dit is helemaal speculatie, hè, want niemand kent die prijzen. Dus daarom zijn ze er bij Damen niet gerust op. Maar ze hebben wel alle vertrouwen. Zij redeneren eigenlijk ook van ja, nou, als je nou kijkt naar wat het kabinet wil, wat de scheepsbouwsector wil, wat de Tweede Kamer wil. Die heeft ook allerlei moties ingediend van betrek de Nederlandse scheepsbouw optimaal bij de bouw van defensieschepen. Ja, dan wijst wel heel veel in de richting van Saab Damen.
En wat gaat de gemiddelde Zeeuw hiervan merken?
Nou, ik denk dat die merkt er nu eigenlijk al iets van. Hè? Als je 400 man daar dag in dag uit extra hebt werken ten opzichte van een aantal jaren geleden, dan heeft dat consequenties voor allerlei voorzieningen in Vlissingen. Die mensen moeten wonen, die doen boodschappen, et cetera, et cetera. Dus dat is eigenlijk op microniveau merken Vlissingen en Zeeland daar veel van. Het is belangrijk voor een industriële tak die in Zeeland zit. Het ging net over die trap waar je als je binnenkomt in dat kantoor van Damen, zie je inderdaad alle namen van alle schepen die de Schelde, want toen heette ze natuurlijk afhankelijk sinds 1876 heeft gebouwd.
Waar heel veel Zeeuwen aan hebben meegewerkt.
Exact. En waar ze natuurlijk nog heel veel namen van schepen aan willen toevoegen. Dus het is een belangrijke industriële tak voor Zeeland. En we vergeten misschien wel eens hoe belangrijk die is, omdat ze dingen doen die je ter wereld op een aantal plekken kunt, maar echt niet op zo heel veel plekken. Nou ja, en zij verbreden dat dus tot, denk niet alleen aan Zeeland. We hebben het hier echt over de scheepsbouw in heel Nederland.
Dit was de PZC deze week. Je hoorde Ernst-Jan Roosendaal en Noortje de Kroo. Mijn naam is Rolf Bosboom. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
Vond je dit een interessante podcast? Abonneer je dan, zodat je geen aflevering meer mist. En laat een review voor ons achter.
Goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.